Efeze 4, daar stond: ik bid u dan dat gij wandelt waardig de roeping met welke gij geroepen zijt. En die roeping, dat hebben we in ieder geval duidelijk gezien, die roeping is de roeping tot zoonschap. De bedoeling is dat we inderdaad als zonen, als erfgenamen van God dus, en als mede-erfgenamen met Christus zouden wandelen. En op welke wijze dat dan zo ongeveer gebeurt, staat hier dan in Efeze 4, de eerste verse, wanneer er staat dat het de bedoeling is dat we wandelen in de eerste plaats in nederigheid. Algemeen staat er dus ootmoedigheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid en verdragende elkander. Maar ik dacht dat je die begrippen ook samen kon vatten in het brede, de brede betekenis van het woord nederigheid. En dan staat er in vers 3, u benaastigde te behouden de eenheid des geestes door de band des vredes, waarna op die eenheid wordt ingegaan, want het punt is natuurlijk dat de gemeente een eenheid is. Weliswaar gevormd uit verschillende leden, maar zij zijn een eenheid, en omdat zij een eenheid zijn, dienen de diverse leden elkander te verdragen. Dat lijkt me de enige goede verklaring. Dan is het verder zo dat vanaf vers 7 staat, maar aan elk een van ons is de genade gegeven naar de maat der gaven van Christus. Dat wil zeggen, dat in de eerste plaats dat dit vers overeenkomt met de gelijksoortige uitspraak in Romeinen 12 vers 6, waar ook staat dat de gelovigen gaven hebben ontvangen, maar ook gaven die gaan tot een bepaald niveau. We hebben dat niet uitgebreid besproken, maar ik heb het in ieder geval wel even aangeroerd. Er staat dat men in de eerste plaats zou wijs zijn tot een bepaalde maat, maar er staat ook dat men gaven zou besteden tot een bepaalde maat, namelijk binnen de grenzen die God gesteld heeft, dat wil zeggen, binnen de grenzen van die gaven, zoals God ze ons geschonken heeft. En er staat hier dus ook, elk een van ons is de genade gegeven naar de maat der gaven van Christus, waarna een lange tussenzin komt, waarbij dat geven van die gaven door Christus aan de gemeente wordt verklaard en ontleend aan het Oude Testament. Daar ga ik nu niet op in, want anders ben ik er hoogstwaarschijnlijk de hele avond mee bezig. Dus ik sla dat gewoon over, dat argument daar. Want de draad van het betoog van vers 7 gaat verder in vers 11. Vers 7 staat dus, aan elk een van ons is de genade gegeven naar de maat der gaven van Christus. En dan in vers 11. En dezelfde heeft gegeven sommigen tot apostelen, sommigen tot profeten, sommigen tot evangelisten en sommigen tot herders en leraars. Hier worden 4 specifieke functies, geestelijke functies wel te verstaan, genoemd. Nou, laten we zeggen binnen de gemeente, maar in ieder geval, hier worden eigenlijk de 4 verschillende zogenaamde ambten genoemd, want we hebben daar geen ander woord voor zo gauw. De 4 verschillende geestelijke ambten genoemd die een gelovige kan hebben. Dat wil niet zeggen dat er niet meer gaven zijn, dat is wel zo. Maar vele van de andere gaven die zijn aan deze 4 specifieke gaven ondergeschikt, omdat hier specifiek gesproken wordt over geestelijke arbeid. Begrijp je me goed? Een geestelijke gave hoeft niet altijd meteen geestelijke arbeid in te houden. Integendeel, als je een opsomming volgt in bijvoorbeeld 1 Korinthe 12, dan blijkt dat er gaven genoemd worden die met geestelijke dingen hoegenaamd niks te doen hebben. Al was het alleen maar de gave van genezing. Want dat is niks geestelijks aan, dat is de genezing van het vlees, van het lichaam namelijk. Maar het heet de geestelijke gave, niet omdat de aard van de gave geestelijk is, de uitwerking ervan, maar omdat het de gave is die door de geest gegeven is. Het heet daar geestelijk vanwege de gever van de gave. Maar als we dat buiten beschouwing laten, blijven precies deze 4 dingen over uit Efeze 4. Want apostelen, profeten, evangelisten en herders en leraars houden zich bezig met het specifieke geestelijk werk wat gedaan zou moeten worden, terwijl alle andere genoemde gaven, ik denk niet dat ze allemaal ooit genoemd zijn, maar alle andere genoemde gaven spreken over meer praktische gaven, meer gaven van wat meer huishoudelijke aard enzovoorts. Daar ga ik ook verder niet op in, maar het gaat er maar om dat inderdaad gelovigen deze gaven ontvangen, waarna er ook bij staat waar die gaven toe dienen, want waartoe zijn dan die verschillende gaven, waartoe zijn dan de verschillende activiteiten of werken, of hoe dat maar heten mag, van de gelovigen? Ze zijn, volgens vers 12, tot de volmaking der heiligen. En het wordt meteen toegelicht, want anders krijgen we weer dus toch volmaking. Moeten ze dan toch volmaakt worden? Weet je wel? Maar daar gaan we niet op in, we lezen gewoon verder, want het wordt ongetwijfeld verklaard, hè? De uitdrukking volmaking der heiligen moet toch in alle talen wel een uitdrukking zijn die toelichting behoeft. Die is niet zo vanzelfsprekend. En die toelichting volgt dan ook. Er staat namelijk, tot de volmaking der heiligen, zodat je maar weer ziet dat tot niet alleen een tijdperk aangeeft, of niet slechts een tijdsaanduiding kan zijn, maar hier daadwerkelijk een doel aangeeft. Hè? Dus tot de volmaking der heiligen, en dan meer in het algemeen, tot het werk der bediening, oftewel tot het dienstwerk, tot het werk der bediening, een werk namelijk tot opbouw van het lichaam van Christus, en er staat niet tot opbouw van de leden van het lichaam van Christus. Ik weet wel dat het verschil niet zo groot is, maar vele van de gesprekken die ik gehoord heb, gaan precies over dit verschil. Er is namelijk een verschil tussen de, wat wij dan geneigd zijn te noemen, de opbouw van de leden van het lichaam, dus persoonlijke, de opbouw van het persoonlijke leven of zo van de gelovigen. Daar kom ik dus nog even op terug in de loop van de avond. Maar aan de andere kant de opbouw van de gemeente als zodanig. En daar is nou eenmaal verschil tussen. De gedachte is ook dat deze gaven, en alles wat trouwens in de gemeente gebeurt, niet in de eerste plaats is tot opbouw van de persoonlijke gelovigen, de individuele gelovigen, maar dat het in het algemeen is de opbouw van het lichaam van Christus. Daar gaat het om. En voor zover er sprake is, maar daar kom ik op terug dus, voor zover er sprake is van opbouw in het leven van de individuele gelovigen, is ook dat ondergeschikt aan het algemene doel. Het algemene doel is namelijk de roeping en heiliging van de gemeente, namelijk het lichaam van Christus, dan wel de opbouw van de geestelijke tempel, maar dat is hetzelfde. Beide dingen worden dus ook uitgebreid in de schrift genoemd, de opbouw van de tempel, de geestelijke tempel, ofwel de opbouw van het lichaam van Christus. Voor zover een gelovige opgebouwd wordt, is dat opdat het zou bijdragen aan de opbouw van het collectief. Dat wil zeggen, de opbouw van de gemeente als zodanig. Daar gaat het in de eerste plaats op. En dat staat hier dus ook, hè. De gaven zijn tot volmaking der heiligen, namelijk, of gewoon zonder namelijk, maar dan wordt het voorzetsel herhaald. Het is namelijk een werk der bediening tot opbouw van het lichaam van Christus. En de opbouw van het lichaam van Christus is dus het doel. Niet het opbouw van de lichamen van Christus, zeker niet de opbouw van de individuele gelovigen, maar het doel is de opbouw van het lichaam, enkelvoud niet van de gelovigen, maar van Christus. Waar wij allen inderdaad deel aan hebben, dat is waar. En daarom staat er verder ook, totdat wij allen zullen komen, niet één voor één, maar allen, totdat wij allen gemeenschappelijk als eenheid zullen komen, tot inderdaad de eenheid, ik zei het woord al even voor mijn beurt, totdat wij allen zullen komen tot de eenheid des geloofs en der kennis van de Zoon Gods. Dat sluit dus inderdaad weer aan bij de inzet van dit hoofdstuk, waar het gaat over de eenheid van de gemeente. Waar staat dat de bedoeling is dat wij ons benaastigen om die eenheid te behouden. Hoe benaastigen wij ons om die eenheid te behouden? Makkelijk genoeg hoor, want we hebben het nou al gelezen. Wij benaastigen ons die eenheid te behouden door te komen tot kennis van Christus. Want als, stel nou, theoretisch, stel nou dat we allen Christus volkomen kennen, dan zijn wij allen één. In dat geval. Als overal hetzelfde over denken, dan hebben we niks meer om over te discussiëren. Dat lijkt me toch ook niet helemaal zo leuk, eerlijk gezegd. Nou, ik erover nadenk. Hoewel, dan kan ik langer fietsen smiddags natuurlijk. Nou ja, goed. Ja. Soms denk ik, dat mag ik eigenlijk niet hardop zeggen, maar soms is het wel eens aardig te beseffen dat we toch van inzicht verschillen. Ik bedoel dus dat we de dingen van een ander perspectief uit bekijken, bedoel ik eigenlijk. Hè? Zodat we toch een ander plaatje voor ogen hebben, zodat we daar met elkaar kunnen over praten. En er is niks zo mooi dan met elkaar praten over dat wat ons bindt. Hoor je wat ik zei? Meestal praten we namelijk over wat ons scheidt. Maar het is juist dat wat ons bindt, waar we over praten. We dienen bij de gesprekken ook altijd te bedenken dat we spreken over dat wat ons bindt. De Heer namelijk. Of het moet zijn dat we ergens anders over praten. Dat komt natuurlijk ook voor. Dat heb ik ook al genoemd van de week, dus daar kom ik niet weer op terug. Maar als het goed is, spreken we over wat ons bent en we spreken met elkaar omdat we verschillend inzicht hebben. Vermoedelijk omdat we van de verschillende kant binnenkomen. Of verschillend begonnen zijn, zo is dat ook. Of gewoon omdat we nou eenmaal een andere bril op hebben. Van nature bedoel ik. Nou. Maar de bedoeling is dat we alle zullen komen tot de eenheid van wat? Tot de eenheid, staat er zo mooi. Tot de eenheid des geloofs en der kennis. Dan zeg ik meteen, er zijn heus geen twee dingen bedoeld, hoor. Het is maar één eenheid. De eenheid van geloof en kennis. Want geloof en kennis zijn hier in elk geval niet twee dingen. In zo'n uitdrukking is het namelijk één ding. Want dat wat wij geloven is wat wij kennen, weten dus, hè. En dat wat wij weten is wat wij geloven. Dat begrijpt u toch ook, toch? Als u iets niet gelooft, dan weet u het ook niet. Daar hebben we het trouwens al over gehad, hè. Paulus met zijn onwetendheid vanwege zijn ongelovigheid. Zie? Dus geloof en kennis liggen hier naast elkaar. Iemand die de schriften niet gelooft, zal de schriften ook niet kennen. Ik had er van de week een discussie over met iemand, dat doet er nou verder niet toe, maar toen werd er gezegd, ja, maar die heeft er een andere mening over. Toen zei ik, nee, hij heeft geen andere mening, hij gelooft het toch doodgewoon niet. En dat zegt hij ook, dat hij niet gelooft. Hij heeft niet een andere mening, hij gelooft domweg niet. En daarom moet de man in kwestie, moest de man in kwestie ook zeggen, daar weet ik niks van. Bij bepaalde vragen, daar weet ik niks van. Nee, allicht niet. Dingen die je niet gelooft, daar kun je ook niet wat van weten. Dan worden meteen de dingen geblokkeerd. Het punt is dus dat hier gesproken wordt over de kennis die wij hebben van welke dingen? Van de dingen die ons door God geschonken zijn. Ik citeer met opzet maar weer. Ik meen uit 1 Korinthe 2, als ik het wel heb, hè. Kennis van de dingen die wij ons van God geschonken zijn. Dat wil zeggen, daar is geen toename in. Maar waar toename in is, is een toename in kennis van die dingen. En die toename van onze kennis van die dingen is recht evenredig met de toename van ons geloof. Bovendien, hoe zouden we dingen geloven die we niet kennen? En hoe kunnen we dingen kennen die we niet geloven? Ik kan allebei verdedigen waaruit volgt dat het synoniem is. Dat het om hetzelfde gaat. En wij worden dus één, naarmate wij hetzelfde geloven, niet puur theoretisch, ik geloof de Bijbel van kaf tot kaf, want dat kan me niet schelen. Ik moet geloven wat er in die Bijbel staat, hè. En als je niet weet wat erin staat, kun je natuurlijk wel zeggen, ik geloof het. Zo begint iedereen, hoor. Hopelijk. Zo ben ik ook begonnen. Ik geloof al wat erin staat, echt waar. Maar tot mijn verbazing heb ik wel vreemde dingen in gelezen, hoor. Dat ik dacht, is dat het wat ik geloof? Nou. Kom je tot ontdekking wat je gelooft. En dan wordt het pas echt geloof natuurlijk. Hè? Maar goed, daar hebben we het nou nog verder niet over. Maar de bedoeling is dat we komen tot eenheid des geloofs. En der kennis van de Zoon Gods. Geloof en kennis van de Zoon Gods. Wat moeten we dus leren kennen? Dat wisten we al, wat we moesten kennen. De Zoon Gods. Hem te kennen, zei Paulus. We hebben dat gelezen inmiddels, dacht ik, een keer uit Filippenzen 2 of zo. Dat alle schade en drekgracht wat er van nature gewin was, op dat hij iets anders zou winnen, namelijk Christus. En dus hem te kennen en de kracht van zijn opstanding, wat strikt genomen hetzelfde is, want hij is de opstanding. En hem te kennen wil zeggen, kennen de kracht van zijn opstanding, maar dat is uit Filippenzen geciteerd. Maar nu we in Efeze zitten, zou ik weer moeten vragen, wat moeten we kennen? En hier staat Christus uiteraard, of de Zoon Gods, maar in hoofdstuk 1... van Efeze heet het, dat wij zouden kennen, staat er, in vers 17 staat er, opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der Heerlijkheid, ik dacht dat hij de Vader was van de Heer Jezus Christus, maar hier staat de Vader der Heerlijkheid. Nou is de volgende vraag even gauw, wat is heerlijkheid? De Heer Jezus Christus, heel goed, zie je wel, hij is niet de vernederde, hij is niet de leidende, hij is de verheerlijkte. Even gauw, hè, zo tussendoor, zo'n verklaring. Hè. Dan gaan we weer verder, hoor. Opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der Heerlijkheid, u geven de geest der wijsheid en der openbaring in zijn kennis, of zoals de nieuwe vertaling zegt, kennis van hem, Dat is hetzelfde, maar het is in ieder geval duidelijker. Kennis van hem, en dat is geen misverstand, want er staat meteen achter, namelijk, verlicht de ogen uw verstands, opdat gij moogt weten welke zij de hoop van zijn roeping, en welke zij de rijkdom, welke de rijkdom zij de heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen, en welke de uitnemende grootheid zijner kracht zij aan ons die geloven, enzovoorts. Waarna gesproken wordt over deze Christus, die door God uitermate verhoogd is en gezet aan Gods rechterhand. Wat wij moeten kennen, is namelijk Christus. Hij is de ene, de onvergankelijke, de ondeelbare. En wanneer wij kennis van de ene, de onvergankelijke, de ondeelbare hebben, dan zijn wij in hem één en onvergankelijk en ondeelbaar. Daar gaat het nou maar om. Wanneer we kennis van hem hebben, zullen we deel hebben aan zijn wezen en aan zijn eigenschappen. Of anders gezegd, wij zijn dan zijn beeld gelijkvormig. En daarom is het de bedoeling dat we komen tot kennis van hem. En dat gaat natuurlijk langs technische weg, namelijk langs de weg van kennis van de schrift. Ik moet er meteen bij zeggen, niet langs kennis van de taal, maar langs kennis van de schriften. Waarbij taal weer een lagere vorm is dus. Hè. Taal is noodzakelijk, zonder taal heb je geen schrift. Maar het is niet zo dat je komt tot kennis van Christus door kennis van de taal. Het schijnt, maar waarschijnlijk, hoogstwaarschijnlijk heb ik het helemaal fout, maar het schijnt dat er sommigen zijn die dat denken. Dat dunkt mij, of dat komt mij voor, heb ik al die werkwoorden gehad, geloof ik. Hè. Maar in ieder geval, het lijkt mij, ik heb de indruk gekregen dat sommige mensen denken dat kennis van de taal en kennis van Christus bijbrengt. Dat is een groot misverstand. Kennis van de schriften brengt kennis van Christus, maar ik moet wel zeggen dat kennis van de schriften niet gaat zonder taal. Dat is waar. Maar houdt u het doel in het oog waar het werkelijk om gaat en verplaatst niet het doel. Want als u het doel verplaatst, verplaatst u uw gerichtheid en bent u gericht op lettertjes. En dan ben u weer net zover als diegene die onder de wet leefde en waarbij de letter dood. En allen die vandaag onder de wet leven en zich bezighouden met ook inderdaad de taal. En zelfs met de letter, speciaal die van de wet, de Torah bedoel ik dus ook vooral. Die inderdaad komen niet tot Christus en zijn verblind. Het is een levensgroot gevaar en ik weet wat ik zeg, want ik ben zelf ook een aardig poosje die kant op, maar dat mag ik eigenlijk niet vertellen natuurlijk. Hè? Gelukkig gezien waar het verkeerd ging. En ik denk dat nooit meer. Dus, kennis van Christus via kennis van de schriften. Maar kennis van Christus is het hoofddoel, kennis van de schriften staat al lager en kennis van de taal staat nog veel lager. Zo is het in elk geval. Maar nu de volgende vraag. Wat neemt er nou eigenlijk toe? Wat groeit er in dit verhaal? Kennis, ja. Ja, ik heb het toch gehoord. Kennis, dat is wat toeneemt. Er staat, opdat wij alle zullen komen tot eenheid des geloofs en der kennis van de Zoon Gods. Wat toeneemt in dit leven van de gelovigen, en daarmee ook in de gemeente, is kennis van hem. De apostel Paulus bidt hier ook dat wij zouden ontvangen die geest der wijsheid en openbaring in zijn kennis, opdat wij hem zouden leren kennen. Wat dus toeneemt, wat zich ontwikkelt, is kennis. Maar ik heb al gezegd, dat is weer zo, omdat wij in deze wereld zonder enige kennis geboren worden, helemaal leeg zal ik maar zeggen, zodat de ontwikkeling van kennis inderdaad een van de normale dingen is in deze wereld. Maar Christus zelf neemt niet toe, de kennis van Christus neemt toe. Waarna het vervolgens natuurlijk wel zo is, maar nou moeten we heel voorzichtig worden met de formulering, waarna het natuurlijk wel zo is dat naarmate wij Christus leren kennen, zal hij in onze gedachten, maar hoort u hoe subjectief dat is, zal hij in onze gedachten groter worden. Dat is waar. Maar zijn werkelijke afmetingen, voor zover ik het woord mag gebruiken, die veranderen heus niet. Hij wordt niet groter naarmate, hij wordt zoals hij daar staat of zit, niet groter naarmate wij hem kennen. Hij blijft wie hij altijd was. Gelukkig, stel je voor dat de grootte van Christus afhankelijk zou zijn van de mate waarin de gelovigen hem kennen. Dan is het droevig gesteld met Christus, dat kan ik je ook een briefje geven. Maar zo is het niet. De bedoeling is dat hij groter wordt in onze gedachten. Hij wordt niet groter, hij wordt groter in onze gedachten. Wij weten meer van hem. Wij kennen meer van hem. Daarom komt hij vaker voor in de zinnen die wij uitspreken. Daarom komt zijn naam en zijn wezen vaker voor in de gedachten die wij hebben. En in die zin wordt hij groter in onze gedachten, in onze geest, of hoe je dat maar zegt. Maar in ieder geval, wat werkelijk toeneemt, wat werkelijk groeit, is kennis. En ik hoop je nog te kunnen laten zien vanavond dat het dat precies is wat de Bijbel er steeds over zegt. Als er nou een sprake is van groei of wasdom, gaat het over de wasdom of groei van de gemeente collectief. De bouw van de tempel namelijk. Of het gaat over de groei of de wasdom van de kennis van het woord. Zodat er gesproken wordt over groei van kennis. Of er wordt gesproken over de groei van het woord. Maar er wordt niet gesproken over de groei van de gelovigen in het algemeen. Op een hele enkele uitzondering na. Een uitzondering namelijk waar gesproken wordt over nieuwgeboren kinderkens in Christus. Die inderdaad zouden moeten opgroeien. Dat klopt. Maar dat is niet de algemene situatie, dat is niet de normale situatie, maar dat is de uitzonderlijke situatie van het kind dat inderdaad pas geboren is. En dat heb ik vanmorgen al gezegd, dat is uitzonderlijk, maar het duurt maar kort. En daarna is de normale situatie die van zoon, die niet geopenbaard is, maar die pas in de toekomst geopenbaard dan wel aangesteld zal worden. Maar groei is de groei van Christus in onze gedachten. En dus is het in werkelijkheid de groei van onze kennis van hem. Dat is de geestelijke groei waaraan de gelovige onderhevig is. Ik geloof niet dat de term in de Bijbel voorkomt, geestelijke groei. Dat wil me zo gauw in ieder geval niet te binnen schieten. Ik heb het niet kunnen vinden. Maar als we die term geestelijke groei per se willen gebruiken, dan gaat het niet om de groei van Christus in ons als zodanig, maar dan gaat het over de groei van onze kennis. En kennis kan inderdaad ook met het woord geest worden aangeduid. Maar het wordt wat lastig, want je loopt inderdaad het risico om elkaar niet meer goed te begrijpen. Hoe het ook zij, hier in Efeze 4 staat dat het doel is dat wij allen, vers 13, zullen komen. Niet één voor één, ieder voor zich, maar dat wij allen, want het gaat om de totale opbouw van de gemeente, totdat wij allen zullen komen tot eenheid des geloofs en der kennis van de Zoon Gods, tot een volkomen man, oftewel tot de mate van de grootte der volheid van Christus. Dat wil zeggen, Christus is al vol, maar wij moeten daarbij terechtkomen. Wij dienen dat te leren verstaan. En zo gaat het ook verder in de latere versen van deze pericoop, waar staat vers 14, opdat wij niet meer kinderen zouden zijn die als de vloed bewogen en omgevoerd worden met alle wind der leer door de bedriegerij der mensen en door de arglistigheid om listiglijk tot dwaling te brengen, want je houdt het niet voor mogelijk, maar er zijn echt mensen die zich met de Bijbel bezighouden en bewust die gebruiken voor hun eigen doelstellingen. Hoe ze die noemen, dat wil ik u niet vertellen. Want dan schrikt u zo hard vanavond, dat is nou niet de bedoeling. Maar ze gebruiken de Bijbel om hun eigen doelstellingen te bereiken. En er staat hier ook, want er staat dat het gebeurt door alle leerstellige stroming. Dat is mijn vertaling dan van wind der leer. Want wind is hier niet pneuma, maar een ander woord in de betekenis van stroming. En dus is het inderdaad een stroming, namelijk een leer. We kennen dat woord zo in het Nederlands ook. Dus een leerstellige stroming. Maar die wordt aangeduid als bedriegerij der mensen. En niet abusievelijk, niet onwetend, maar gewoon door arglistigheid. En nog een keer, om listiglijk tot dwaling te brengen. Want er wordt heel wat geleerd vandaag aan de dag om een bepaald doel te bereiken. De Bijbel wordt daar inderdaad voor gebruikt. En soms is het heel moeilijk om dat te ontrafelen, om dat te doorzien. Maar het gebeurt, het staat hier in de Bijbel. Mocht u er ooit tegenaan lopen, dan overkomt u niet iets vreemds. Dat staat inderdaad in de schrift. Het is zo vreemd, maar ik weiger gewoon om daar voorbeelden van te geven. Het is ook niet nodig, want het komt zo vaak voor dat u het allemaal wel eens met... Nou goed, dan is het... Ja. Er staat dus, maar de waarheid betrachtende in liefde, maar het duidt al op eenheid, en waarheid duidt ook op eenheid, want waarheid maakt één, er kan altijd maar één waarheid zijn, en leugen is altijd per definitie op zijn minst al een tweede. Want de waarheid is één, en daarna staat de leugen, maar als er één leugen is, kun je er net zo goed nog een heleboel hebben, en zo is het in de praktijk ook. Ik weet niet wie het geweest is, maar er zijn mensen geweest voor mij die hebben opgemerkt dat als er eenmaal één leugen bestaat, dan, nou ik zal het anders zeggen, als je eenmaal één leugen bedenkt, moet je daarna nog 20 andere bedenken om die ene overeind te houden, enzovoorts. Dus een leugen vermeerdert zich, verdraait snel. Net ambtenaar, nou sorry, mag je niet zeggen. Hè? Maar zo is dat, wonderbare vermenigvuldiging. Maar zo wonderlijk is het niet. Dat zit er gewoon in de definitie van het begrip. Waarheid is namelijk per definitie één. Die blijft ook altijd de waarheid. En de waarheid is Christus. En wanneer we die waarheid betrachten, dan vinden wij elkaar daar ook. Dus, de waarheid betrachtende in liefde. Ik moet er wel even bij zeggen, ik zei natuurlijk, de leugen, daar krijg je er altijd veel. En ik heb gezegd, waarheid is één, maar ik heb niet gezegd dat de waarheid niet gecompliceerd zou kunnen zijn. Dat kan inderdaad gecompliceerd zijn. Zie? Maar het blijft één en dezelfde waarheid. Maar goed, gaan we verder. De waarheid betrachtende in liefde, alleszins, dat wil zeggen in alle zin, in elk opzicht, met andere woorden, hè. Alleszins zouden opwassen, dat is dus inderdaad groeien, dat we alleszins zouden opwassen in hem die het hoofd is, namelijk Christus. En daarbij gaat het niet, nog niet eens specifiek om de individuele groei van de gelovigen, maar het gaat in het schriftgedeelte nog steeds om de algemene groei en opbouw van de gemeente. Daarover wordt gesproken, want het volgende vers zegt, of hetzelfde vers zegt nog, de waarheid betrachtende in liefde alleszins zouden opwassen in hem, dat is dus maar één, die het hoofd is, namelijk Christus. Zodat het inderdaad nog steeds gaat om de opbouw van de gemeente, zoals ook uit het volgende vers blijkt, vers 16. Het hoofd, namelijk Christus, uit welke het gehele lichaam bekwamelijk samengevoegd en samen vastgemaakt zijnde door alle voegselen der toebrenging naar de werking van een ieder lid of deel in zijn maat de wasdom des lichaams bekomt. Daar staat dus dat dat lichaam van Christus zijn groei, zijn wasdom dus ontvangt, mede door de werking, de activiteit, hè, de werking van elk lid van dat lichaam. En dan staat er nog extra bij dat die werking zou zijn in zijn maat. Dat wil zeggen beneden de grenzen die door God daartoe gesteld zijn. En dat in overeenstemming natuurlijk met de schriftplaatsen die we al gelezen hebben. En zo staat er dat het hele lichaam op die manier de wasdom des lichaams bekomt tot zijns zelfs opbouwing in de liefde. En het zijn zelfs opbouwing in de liefde is uiteraard weer een enkelvoud, zodat het nog steeds gaat over de groei van de gemeente collectief. Dat is waar de apostel Paulus aan denkt. En natuurlijk is het de bedoeling, kan het niet anders dan dat die groei tot stand komt via het werk aan de individuele gelovigen. Dat is waar, maar dat is niet het doel. Het doel is de gemeente als geheel. En wij als leden van de gemeente dragen inderdaad onze privé, onze particuliere, onze persoonlijke verantwoordelijkheid om daaraan bij te dragen, om onze plaats in dat lichaam in te nemen. Dat is zo, maar dat is niet het doel, dat is het middel. Want het doel is niet onze particuliere groei zozeer, maar het doel is de opbouw van de gemeente als zodanig. En de verantwoordelijkheid daarvoor, die we hebben, is dat wij onze plaats in die gemeente, niet in de plaatselijke gemeente, maar dat we onze plaats in het lichaam van Christus dus innemen. En dat betekent in de praktijk dat we de gaven die we hebben ontvangen besteden tot matigheid. Dat wil zeggen tot de maat die we ons daartoe gesteld is. Dat is alles. En waarom doen wij dat? Niet omdat we er zelf beter van worden, hoewel we er zelf meestal niet slechter van worden. Maar dat is niet het doel. Het doel is uiteraard de opbouw van het lichaam van Christus. En wat je ook in het leven van Paulus ziet, is merkwaardig genoeg. Maar wat je in het leven van Paulus ziet, is ook inderdaad die bepaalde grens, waar hij steeds aan zit. Komt tot een bepaald niveau en dan heeft hij moeite, want ja, het wil niet verder. En als u dat nooit gelezen hebt, zal ik het u nou niet voorlezen. Ik doe me net of u dat allemaal wel eens gezien hebt, hè. Anders hebben we het daar wel weer een andere keer over. Maar hoe dan ook, het doel is de opbouw van de gemeente. Dat komt vanzelf voor elkaar. Het blijft natuurlijk zo dat God dat doet. Of dat Christus dat doet in ons. Of dat de Geest dat doet in ons. Dat is drie keer hetzelfde hoor. Eigenlijk. Het is God zelf die dat in ieder geval via ons doet. Maar onze verantwoordelijkheid is dat wij onze lichamen stellen in zijn dienst. En dat betekent vroeg of laat dat wij de gaven die wij hebben ontvangen, of gaven die wij hebben ontvangen, zullen besteden. Dat is onze verantwoordelijkheid. En daarvan zouden we ons door niemand mogen laten afhouden. Nou, zelfs door de hele gemeente niet. Toch? Dat is de verantwoordelijkheid die we hebben. Goed. Diezelfde gedachte vinden wij ook in Filippenzen. Filippenzen 2. Waar staat in vers 5, ik kan het niet nalaten om daar de draad op te nemen, rijkelijk vroeg, maar er staat, dat gevoelde zij in u, het welk ook in Christus Jezus was, die in de gestaltenis God zijnde geen roof geacht heeft, Goden even gelijk te zijn, maar heeft zichzelf vernedigd, of ontledigd, staat er eigenlijk, heeft zichzelf ontledigd, vertaald met vernietigd, de gestalte van een dienstknecht aangenomen hebbende en is de mensen gelijk geworden, en in gedaante gevonden als mens heeft hij zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot de dood. Ja, de dood des kruises, wat dan in ieder geval betekent een smadelijke dood. En als dat het daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd. Maar de grondgedachte in de voorgaande verse is dat Christus zich zo ver tot in de dood des kruises vernederd heeft vanwege zijn gevoelen. Vers 5. Dat wil zeggen vanwege zijn gezindheid. Hier wordt gezegd dat deze vernedering van Christus de uitdrukking is van en het bewijs is van zijn gevoelen. De wijze van zijn denken en handelen, of hoe je dat maar noemen mag, zijn gezindheid heet zoiets in mooi Nederlands. En het resultaat daarvan is dat God hem ook uitermate heeft verhoogd en heeft hem een naam gegeven welke boven alle naam is. Dat is dus nog steeds zo, want het is tegenwoordig tijd. Omdat in de naam van Jezus zich zou buigen alle knie dergene die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En alle tong zou beleiden dat Jezus Christus de Heer zij tot heerlijkheid God des Vaders. Elke leer die afbreuk doet aan die heerlijkheid van God is een direct antichristelijke leer. Ik zeg dat niet om iemand te beschuldigen, maar ik zeg dat puur gewoon ter waarschuwing. Denk erom, de boodschap is dat Christus heerlijk heeft ontvangen van de Vader en zit aan Gods rechterhand uitermate verhoogd. Op grond van zijn gezindheid, zijn gevoelen, waardoor hij bereid was zich te vernederen. En dan stond er eigenlijk, vers 5, want dan nemen we weer de draad op in vers 5. Want dit gevoelen zij in u, het welk ook in Christus Jezus was. Dat betekent dat als datzelfde gevoel in ons is, dat wij ook bereid dienen te zijn om onszelf te vernederen, de gestalte van een dienstknecht aan te nemen en eventueel bereid te zijn te sterven voor de Heer. De martelaarsdood eventueel. Dat is wat hier staat. Want daar staat uiteindelijk tegenover de verhoging. Zo is het met de Heer Jezus Christus gegaan, want ook hij was van mening dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet was te waarderen tegen de heerlijkheid die aan hem zou geopenbaard worden. En dat is wat we reeds besproken hebben. Dus, wat dienen wij daarmee aan te vangen? Wat doen we daarmee? Is dan de vraag, ik stel die vraag niet zo vaak, maar vanavond dan wel, hè. Wat doen we daarmee? Nou, vers 12. Alzo dan, mijn geliefden, gelijk gij te alle tijd gehoorzaam geweest zijt, niet als in mijn tegenwoordigheid alleen, maar veel meer nu in mijn afwezen, werkt u zelfs zaligheid met vrezen en beven. Waarbij een paar dingen opgemerkt moeten worden. In de eerste plaats dat zaligheid de term is voor alle zegeningen, maar u kan zegeningen ook weglaten. Het is de term voor alles wat wij ooit van God ontvangen of ontvangen zullen. Het zijn dus inderdaad alle zegeningen. Dat is niet alleen het leven en de godzaligheid, zoals Petrus dat zegt, maar het is alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort. De term zaligheid staat dus niet alleen voor het feit van de wedergeboorte als zodanig, maar ook staat het nog steeds voor het loon dat de gelovige eventueel zal ontvangen. Dat woord moet ik langzamerhand maar eens even gebruiken. Want daar moeten we het ook maar eens over hebben, hè. Dat wil zeggen, zaligheid dus is niet alleen de aanduiding van het leven wat we door wedergeboorte ontvangen, maar ook van alles wat er verder volgt. Zodat je hier niet mag, maar mag lezen, bewerkt uw wedergeboorte met vrees en beven. En ook de term die in de nieuwe vertaling gebruikt wordt, die vind ik nogal bezwaarlijk. Want voor zover ik mij herinner, want dat heb ik eens gelezen, 24 jaar geleden was dat. Nee, 34 jaar geleden. Nou goed, toen kreeg ik toen kreeg ik van Sinterklaas, moet je nagaan, van de goed heilig man, kreeg ik een nieuwe vertaling, waarna ik altijd gedacht heb dat die misschien toch niet zo goed heilig was. Maar goed, maar er stond in, dacht ik, bewerkt u zelfs behoudenis, of bewerkt u behoudenis met vrees en beven. Dat weet ik niet zeker, maar ik dacht dat voor zaligheid in de nieuwe vertaling steeds staat behoudenis. En dat is jammer, want het woord wekt toch, ik weet niet waarom, maar het wekt toch de indruk nog minder te zijn. Namelijk alleen maar het behouden worden, al is het dan met de hakken over de sloot. Maar dat betekent het woord niet, het betekent veel meer dan dat. En als u het echt wil weten, dan neemt u maar de concordantie, zoekt u maar op waar het woord overal voorkomt. En dan zult u zien dat het niet alleen gebruikt wordt voor het behouden worden, maar ook voor het ontvangen van beloning. Ook alles wat daar nog verder op zou kunnen volgen. Het is een tamelijk breed begrip. Dus werkt u zelfs zaligheid met vrezen en beven. Aangezien wij ons behoud als zodanig niet kunnen bewerken, omdat wedergeboorte nou eenmaal niet is uit de mens of uit de wil des vleesers, kan het dus niet gaan over wedergeboorte als zodanig. Waarna we meteen van een belangrijk probleem af zijn. Want er lopen natuurlijk heel wat figuren rond die deze ene tekst uit de Bijbel uit hun hoofd kennen. Beter dan Johannes 3, vers 16. En zeggen, je moet hard werken om zalig te worden. Want dat staat in de Bijbel. Dat staat er ook, maar je moet dan wel weten wat zaligheid is. Want behoudenis als zodanig, wedergeboorte als zodanig, kan men niet bewerken. Hoeveel schriftplaatsen wou je hebben waar dat staat? Dus dat kan men niet bewerken, dus kan het daar niet over gaan. En blijkbaar wordt de term dus hier gebruikt niet voor de wedergeboorte als zodanig, maar voor wat er eventueel verder volgt, namelijk in de eerste plaats beloning. Dat kan ook niet anders, want werk is alleen werk. Dat dacht ik wel. Als er werk op staat, hè, dat is het. Nee, werk is alleen werk als men er loon voor ontvangt. Nee, dat staat niet in Van Dalen en ook niet in het Gronings woordenboek van Talaan. Daar staat het ook niet in. Hè? Nee, helemaal niet. Daar staat het niet in. Werk is alleen werk als men een loon ontvangt. Dat staat niet in het woordenboek, dat staat in de Bijbel. Niks Hebreeuwse woorden, niks Griekse woorden. Daar hebben we niks mee van doen. Dat is gewoon de Bijbel. Die zegt, als men zalig wordt, dan is dat uit genade. En dan hoeft men er dus niet voor te werken. Want als men ervoor moet werken, dan kan men niet uit genade zalig worden, want anders is het werk geen werk meer. En als men moet werken om uit genade zalig te worden, dan is genade geen genade meer. Dat staat in Romeinen 11, denk ik. Ergens vooraan in Romeinen 11. Dus werk is alleen werk als men een loon voor ontvangt. Als er dus staat, werkt u zelfs zaligheid met vrezen en beven, dan gaat het hier dus over loon. Makkelijk toch? En wedergeboorte, nieuw leven, dat is geen loon. Dat staat nergens, integendeel, dat is de genadegift Gods. Dat staat er wel, dat is Romeinen 6. Want de bezoldiging der zonde is de dood, maar de genadegift Gods is het eeuwige leven. Daar kan men dus niet voor werken. Dus is het andersom, het gaat hier om loon, dat is ook in overeenstemming met de Bijbelse definitie van werk. En dus staat er, werkt u zelfs zaligheid in de zin van loon dus, met vrezen en beven. En dus gaat het om het verwerven van wat dan elders genoemd wordt, de eventuele kroon of kronen die voor de gelovigen bewaard worden, of die aan de gelovigen gegeven zullen worden. Want als er gesproken wordt in de schrift over het resultaat van wat God door het lichaam van de gelovigen heeft kunnen doen, dus van werken via het lichaam van de gelovigen, die dus al wedergeboren was eerst, hè, dan wordt er gesproken inderdaad over kronen. En die kronen zijn natuurlijk in hoge mate symbolisch. Je moet er niet zeggen, waarom vergeestelijk je dat? Dat is altijd zo. Elke kroon is alleen maar een geestelijke, alleen overdrachtelijk. Dacht je dan dat zo'n man zo'n ding voor de sier op zijn hoofd had? Moet u dan wel wat voor over hebben? Hebben we wel eens dingen in uw handen gehad? dat weegt wat, dat heb je niet voor je lol op je hoofd. Hè? Nee, maar zo'n koning draagt zo'n ding bij officiële gelegenheden vanwege de symbolische betekenis uiteraard. Ja, nou, ja, wil u weten wat het voorstelt natuurlijk, kroon? Nee, het staat voor heerschappij, maar dat wist u toch wel. En hoe dat komt? Wel, omdat elke kroon eigenlijk de uitbeelding is van de zon. Want hij is in ieder geval van goud. Dan ben je in ieder geval al terecht bij de zon. En verder die punten aan die kroon zijn het beeld van de stralen van de zon. Dus het is inderdaad de gestileerde uitbeelding van de zon, die geacht wordt weer de zon God te zijn. Dat is bij ons domme westerlingen zo. Wij denken dat de mensen in de oudheid de zon voor een god aanzagen. Dat is natuurlijk dom. Die lui die waren veel verstandiger dan wij. Zij wisten dat de zon typologische betekenis had en dus de uitbeelding was van God. En die god die in de zon werd uitgebeeld, heette dan dus de zonnegod. Denk daar maar eens over na. Wij domme mensen moeten daar maar eens over nadenken. Die ouden heten ze in de Bijbel, hè. De ouden waren zo dom nog niet, hoor. Maar in ieder geval, de koning zet dus zijn kroon op zijn hoofd, of laat hem opzetten, omdat het de uitbeelding is eigenlijk van de godheid, maar daarmee van heerschappij in het algemeen. Nou, dat laten we maar weer even zitten. Maar dat betekent dan dus dat als er kronen gegeven worden aan de gelovigen, dan is dat omdat zij deel hebben aan de erfenis van Christus. Ze zullen met hem heersen. Met hem delen in de overwinning betekent dat feitelijk ook. Maar inderdaad, ze zullen ook met hem zitten op tronen. Wat bijna hetzelfde woord is en de betekenis is feitelijk ook hetzelfde. Het enige verschil is dat je op de een moet zitten. Hè? En die andere, die zit op jou. En niet andersom. Nee, ik bedoel, het is eigenlijk hetzelfde. Ik gooi die woorden altijd door elkaar, ook kronen en tronen. Maar het is ook omdat het hetzelfde voorstelt. Hè? Dat is eigenlijk geen verschil. Behalve als je er praktisch mee te maken hebt. Maar hoe het ook zij, die kronen zijn een uitbeelding van de beloning die de gelovige ontvangt. En die beloning drukt zich uit in heerschappij. Zoals wij in de gelijkenis van de ponden ook kunnen zien. Want daar ontvangt de een 10 steden, de ander 5 en de ander 3 of zoiets. Want ik ben de tel kwijtgeraakt even. Waar de een wat meer dan de ander. Maar ze hadden allemaal heerschappij in elk geval. Dat is het principe. En die heerschappij die wordt op een andere plaats dan uitgebeeld in een kronen. Maar dat is precies hetzelfde uiteraard. Meer zou ik u er ook eigenlijk niet over kunnen vertellen, wat het inhoudt. Want dat is inderdaad niet geopenbaard, zoals we al gelezen hebben in 1 Johannes. Maar hoe het ook zij, beloning is het dus voor de werken die door de gelovigen gedaan zijn. En door die werken wordt hun zaligheid in de zin van loon bewerkt. Dat kan niet anders, want waar werk is, is loon, want de arbeider is zijn loon waardig. Dat loon is niet zijn eeuwig leven. Want dat kan niet. Hij is pas arbeider geworden doordat hij eeuwig leven had ontvangen. Pas daarna begon dat werk. En ik heb het helaas net niet meer gelezen. Maar dat stond natuurlijk ook in Efeze. Want daar staat, want we zijn zijn maaksel, Efeze 2. We zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken. Welke hij voorbereid heeft, niet wij. Welke hij voorbereid heeft opdat wij daarin, en dus in overeenstemming daarmee, in gemeenschap daarmee, zouden rennen. Wandelen. Opdat wij daarin zouden wandelen. Dus. Ja. Nou, hier staat. Werk uw zelfzaligheid met vrezen en beven. Er is een alternatieve lezing die zegt dat werken zou betekenen uitwerken. Maar het verandert helemaal niks aan het verhaal wat ik u net verteld heb. Want dit wordt gezegd aan hen die al behouden zijn. Maar men verklaart werken met uitwerken. Omdat men de betekenis van zaligheid niet exact ziet. Dan denkt men dat zaligheid alleen is wedergeboorte als zodanig. En dan vat men werken op als uitwerken. Maar het maakt dus allemaal niks uit hoe je er ook mee omknoeit. Je komt altijd tot hetzelfde resultaat. Leuk, hè? Toch? Want eerst, als zaligheid alleen het behouden zijn is, dan lees je dus, werkt u zelfs zaligheid uit. Want je kunt het niet bewerken in de zin van tot stand brengen. Dus is het dan een uitwerken van die zaligheid. Maar de clue is feitelijk, dat heb ik eerder gezegd, dat zaligheid niet alleen maar staat voor het eeuwig leven als zodanig, maar voor alles, inclusief het loon wat de gelovige ontvangt. En dan kun je het woord dus gewoon laten staan. Werkt of bewerkt u zelfs zaligheid met vrezen en beven. En vrezen en beven wil zeggen dat men het doet in onderworpenheid aan een opdrachtgever. Vrezen wil zeggen iemand vrezen en iemand vrezen wil zeggen zich aan iemand onderwerpen, zich de mindere achten van die iemand. God vrezen wil letterlijk zeggen dat men zich de mindere acht van God en dus dat men zich aan hem onderwerpt. En beven en vrezen hoort nou eenmaal bij elkaar. En dus wordt het altijd, wordt bijna altijd in deze combinatie gebruikt. Of nou ja, bijna altijd. In ieder geval dikwijls. Maar dat betekent dat we ons zouden realiseren dat het niet onze werken zijn. Het zijn dat niet onze initiatieven. Helemaal niet. Integendeel. Want wanneer wij werken, doen we dat in dienst van een opdrachtgever. Dat moet ook wel. Want als we het in onze eigen, op eigen initiatief in onze eigen dienst doen, dan kunnen we geen loon verwachten. En dan is het dus geen werk. Dan is het gewoon hobbyën. Dat doe je op eigen initiatief en zonder daarvoor iets te ontvangen. Meestal is het net andersom trouwens. Dat wil zeggen, men moet toebetalen. He? Dat is zo. He? Dat zijn vreemde dingen. Maar daar ga ik nou maar niet op verder. Maar inderdaad, werkt u zelfzaligheid met vrezen en beven. Bovendien, hoe zou je de Heer kunnen dienen als je die Heer niet als Heer erkent? Dat is wat we altijd dienen te beseffen, dat wij in het werk des Heren inderdaad aan hem onderworpen zijn. En dat wij weliswaar initiatieven kunnen ontwikkelen, omdat elk mens initiatieven kan ontwikkelen, maar dat we erop verdacht moeten zijn dat die initiatieven wel eens niet in overeenstemming met de wil Gods zouden kunnen zijn, zodat we altijd moeten bereid zijn ons aan te passen. Aanpassen. Aan omstandigheden. Ja. Ja, je kunt, ja, goed, er zijn een heleboel manieren om dat te zeggen. Ik ben niet zo geweldig in vrome taal. En alleen de uitdrukking begrijpt je al uit dat ik er ook niet van hou. Daarom komt het ook dat ik die taal niet zo goed ken. Maar laat ik dan zo zeggen, men zou zich moeten onderwerpen aan de leiding van de Heer. Maar die leiding voor zover die er is, die leiding voor zover die er is, die wordt niet van tevoren gegeven. Je krijgt niet een routebeschrijving mee. Maar zo is dat. En dat is in het leven van de gelovigen ook. Je hebt aan de ene kant de wil van de gelovigen zelf, vanzelfsprekend. Je hebt aan de andere kant de algemene wil van God. En in de praktijk is het zo dat God uiteraard ingrijpt wanneer de gelovige de verkeerde kant op gaat, terwijl hij toch de goede kant op zou willen. Heb je dat gehoord wat ik zei? Dan moet ik het herhalen. Het was wel belangrijk hoor. Ik zei dat de gelovige bereid moet zijn om zich te laten corrigeren. Omdat wanneer de gelovige de verkeerde kant op wil. Of nee, ik moet anders zeggen. Dat wanneer de gelovige de verkeerde kant op gaat. Een kant op gaat die in strijd is met de wil van God. Terwijl hij toch de wil van God wil doen. Dat kan, want hij heeft geen routebeschrijving. Hij weet niet waar hij terecht zal komen. Dan is het God die ingrijpt. Maar als de gelovige een kant op gaat die hij zelf kiest, en hij wil ook niet anders, dan zal ik het heel voorzichtig zeggen, maar dan denk ik dat God niet ingrijpt. Want als je het niet wil, dan hoef je niet. Ik weet wel, dat is niet een populaire gedachte. Ik bedoel zo, dat is niet een bekende gedachte. Maar het is mijn inziens wel de Bijbelse gedachte. Dat is ook heel vanzelfsprekend trouwens, vind ik. Want iemand die niet geloven wil, hoeft niet te geloven. Er is niemand die tot geloof gedwongen wordt. Ja, van onze kant uit ziet het er zo uit. Als je moet kiezen tussen doodgaan en geloven, dan kies je voor geloven, schijnt het. Hoewel ik mensen gekend heb die toch andersom zeiden. En zeiden, nou dan liever dood. Want die God hoef ik niet, hè? Als je dus niet wil, hoef je niet. God vraagt. Wij bidden u van Christus wegen, laat u met God verzoenen. God vraagt de mens. Nodigt hem uit om tot hem te komen enzovoorts. Maar hij wordt niet gedwongen in de zin van dat hij geen andere keuze heeft. Die andere keuze heeft hij wel. En als hij die maakt, dan moet hij die maar gaan. En God laat hem die weg gaan. Dat is het algemeen zo. Maar dat geldt daarna uiteraard ook. Als een gelovige niet uit geloof wil leven, want het hoeft niet. En eerlijk gezegd, ik voel me niet eens gedrongen om dat uitgebreid te bewijzen uit de schrift. Want in de praktijk van het leven kunnen wij dat allemaal bij onszelf. Waarschijnlijk. Maar misschien niet, maar waarschijnlijk bij onszelf. En in ieder geval dan misschien bij anderen constateren, zo gaat het. En als je dat niet kunt, dan neem je gewoon het handboek van de kerkgeschiedenis. En dan komt u dat vanzelf al tegen. Mensen die zelf een route uitstippelen, die worden daar gewoon niet in gehinderd. Jawel, ze vinden dezelfde hindernissen die de wereld, die de ongelovigen ook op hun pad ondervinden. Die zetten ook hun route uit en komen dikwijls ook niet waar ze hadden willen wezen. Dat gebeurt met gelovigen dus ook. Maar dat is niet omdat God dan ingrijpt, maar dat is gewoon omdat zij God in ieder geval niet aan hun zijde hebben, net zo min als de wereld. Dus ze moeten dan maar zien hun eigen kracht hun doel te bereiken. En meestal stellen ze hun doel te ver. De mens leidt aan een grove mate van zelfoverschatting nou eenmaal. Daarom gaat het zo vaak mis, bij zowel gelovigen als ongelovigen. Maar wat we in de schrift vinden, is dat als iemand werkelijk de wil van God wil doen, dat hij dan ook inderdaad op die weg geleid wordt. Dat is makkelijker gezegd dan dat het in de praktijk gebeurt, dat weet ik ook wel. Maar dat is toch het principe. Paulus was niet in opstand tegen God, bewust, willens en wetens, toen hij op de weg naar Damascus door God gegrepen werd en toen God hem een halt toeriep. Paulus meende een goden welbehagelijk werk te doen. Daar was hij zelf van overtuigd. Hij was misleid geworden omdat hij zijn leven lang, in ieder geval zijn opvoeding lang, geluisterd had naar de verkeerde dingen. En geen tijd gehad had om zelf zijn mening te vormen uit andere bronnen. Die waren ook nog niet aangeboord. Bovendien was hij nog een jonge man, dus hij had nauwelijks de tijd gehad om op eigen initiatief de verschijnselen in de wereld te onderzoeken. Hij was dus misleid. Maar juist omdat hij God wilde dienen, en dacht daar ook mee bezig te zijn, was het de Heer die hem een poosje zijn gang liet gaan. En toen zei, Saul, wat vervolg gij mij? Toen zei hij, wie bent u? Dat was een heel goede vraag. Dat betekent dat hij dus wel degelijk met die dingen bezig was. Want hij begreep er nu niks meer van, hè? Dat de Heer hem een halt toe roept en zegt, wat vervolg gij mij? Dat is de volgende vraag, wie bent u dan eigenlijk? Want hij kende die Heer niet. Hij kende wel de taal. Hij kende waarschijnlijk ook de schriften grotendeels uit het hoofd. Dat mag je aan aannemen. Wel, de taal, de talen. Hij kende de literatuur van zijn dagen en heel wat schriften enzovoorts. Maar hij kende de Heer niet. Ja, je wist hoe schrijven moest. Hoe de letters moesten staan enzovoorts. Maar verder niet. Nou, hoe dat ook zij, daar blijkt dan uit dat God weliswaar een mens leidt en een gelovige leidt, maar alleen als hij geleid wil worden, alleen als hij de wil van de Heer wil doen. En die wil van de Heer, dat, ja, het is gevaarlijk om dingen te zeggen, maar die wil van de Heer, die kon wel eens heel anders zijn dan wat wij dachten dat de wil van de Heer was. En dat wordt dan heel moeilijk. Vooral in de dagen waarin de Heer zich verbergt, uiteraard. Bij Saulus was het nog zo dat de Heer zich aan hem manifesteerde in die dagen, met een heel bijzonder doel. Maar in die dagen leven wij in elk geval niet meer. Wij leven in de dagen waarin de Heer zich verbergt, waarin het dus inderdaad niet zo eenvoudig is om die leiding van de Heer te verstaan. En in elk geval is het zo dat het nog moeilijker wordt wanneer we ook de Schriften niet kennen. Want kort en goed, ik kom er niet aan toe helaas van de week, ben ik bang. Nee, dat kan moeilijk nog. Maar ik was van plan met u te spreken over de leiding die God geeft aan de gelovigen. En beter nog, of hij die wel geeft. Ik heb eens iemand gekend, wiens naam ik niet durf te noemen, omdat u hem allemaal kent langzamerhand, die zei tegen mij, ik geloof dat de Heer ons maar wat aan laat modderen. En het was niet, daarbij ging het niet over één nacht ijs hoor. Daar zaten heel wat jaren van aanmodderen achter. En zijn uitspraak moet natuurlijk wel in een bepaalde context opgevat worden. Dat is niet zomaar een kreet natuurlijk, zo'n kreet slaak je ook zo niet. Maar ik haal het nou gewoon aan om te laten zien dat je dus wel degelijk tot die gedachte kunt komen. Het is maar de vraag, aanmodderen waarin? En waarmee? Want wat wij, dat wil ik dan in ieder geval als ruw gegeven dan toch wel meedelen, zomaar, zonder dat van schrift natuurlijk te onderbouwen. Maar wat we in de schrift vinden, is dat leiding, dat de Heer leiding zou geven, opdat wij geleid zouden worden. Nou, waarin? Waarin dan, vooruit? Als ik het half voor zeg, dan weet u wel, je moet de vraag goed lezen, dan weet je het antwoord. Dus nou, we hebben de vraag goed. Waarin leidt hij ons? In alle waarheid, zeker in alle waarheid. Die zal, ik zal de geest geven. Wat zal die geest doen? Die zal u in al de waarheid, dat betekent niet alle waarheden, want het is een enkelvoud. Al de waarheid betekent dus heel de waarheid. En als je de H niet kunt uitspreken, ben je bijna weer thuis, hè? Dus die zal u in al de, dat wil zeggen in heel de gehele waarheid leiden. En dat is wat Gods geest doet, want diezelfde geest die ons in alle waarheid zou leiden, diezelfde geest hebben wij ontvangen, omdat we zouden weten, de dingen die ons voor God geschonken zijn, 1 Korinthe 2. En de andere tekst was uit Johannes 14 of 15, of daar in de buurt. Leiding is er wanneer wij de waarheid zoeken. Daar kun je in ieder geval van verzekerd zijn. Ik zou bijna zeggen, daar kan ik van getuigen, maar dan zeg ik, daar heb je hem ook weer. Maar dat is zo, dat staat voor mij als een paal boven water. Als je de waarheid zoekt, zul je de waarheid vinden. Wie zoekt, zal vinden. Wat zoeken? De waarheid dan wel de wijsheid, maar dat is natuurlijk in hoge mate met elkaar verbonden. Zie. Maar wat een gelovige in zijn oude leven, gewoon als oude mens hier op aarde allemaal uitspookt, of de Heer daarin leidt, daar heb ik nog nooit één tekst voor in de Bijbel kunnen vinden. Ik zoek nog steeds hoor. Blijf ik altijd. Maar heb ik nog nooit gevonden. Daarom weten wij over het particuliere leven van de apostelen en de christenen in het algemeen niks. Omdat dat niet onderhevig was aan Gods leiding, zeg ik dan nu, maar in het algemeen zou ik moeten zeggen, omdat het voor God ook niet interessant was. Nee, het stond niks. Dat is dood namelijk voor God. Voor ons wel, wij leven, wij hebben dat leven nog, wij leven nog in dat lichaam. En wij danken er God zelfs voor dat hij het ons gelaten heeft. Maar het neemt niet weg dat we wel rekening mee moeten houden dat het voor God wel dood is. Zodat we als we een beroep willen doen op de leiding van God, kan dat wel, maar alleen naar een bepaald doel. Alle andere doelen niet. Want God leidt ons in al de waarheid. Daarin worden wij geleid. En in de andere dingen krijgen wij, want dat is een ander argument, dat kan ik ook in het algemeen geven. In alle andere dingen krijgen wij niet leiding voorgeschoven in de Bijbel, maar krijgen we adviezen. En adviezen zouden niet nodig zijn als God ons daadwerkelijk bij de hand zou nemen. Letterlijk bedoel ik dat, tamelijk, hè, tamelijk letterlijk. En zeggen, nee jongen, nou moet je deze kant op. En nou moet je dit doen. En nou moet je morgenavond om zo laat, maar goed, op tijd mag ik dan misschien zelf wel, moet je daar en daar wezen enzovoort. Zo gebeurt het niet. Zo werkt het niet. En zelfs waar het gaat over de waarheid, is die leiding nog een heel merkwaardig soort van leiding. Ik weet niet of dat helemaal verantwoord is als ik het u vertel, maar zoals ik het dan ken, want nou zijn we bij het persoonlijk leven van de gelovigen terecht, en daarvan heb ik al betoogd dat het voor elk persoonlijke gelovige dus verschillend is. Maar zoals ik die leiding ken, is het een leiding waarbij ik dagenlang op zie tegen een bepaalde spreekbeurt, omdat ik absoluut niet weet waar ik over moet spreken. En dan uiteindelijk, als ik 5 minuten voordat ik op moet staan om achter de lessenaar te staan, dan moet ik dan op dat moment dikwijls nog bepalen, wat zal ik nou eens gaan doen. En niet helemaal precies, want een beetje, je kunt alleen kiezen nog uit wat je paraat in je hoofd hebt. In de gedachten die je bezig gaan, anders kun je niet een avond vol praten uiteraard. Dat is heel normaal wat ik nou zeg, hè. Dat kan dus niet. Maar toen vorige week zaterdagavond onze broeder hier, onze broeder Maikrans, 1 Korinthe 2 las, toen dacht ik, nou, daar kan ik wel bij aansluiten. Toen kwam er dus een stem uit de hemel. Ja, met vriendelijke dank aan de requisietafdeling. Goed, nou goed. Maar toen kwam er dus een. Nee, zo noem ik dat dan niet natuurlijk. Hè. Dan denk ik, nou, als u dat dan toch gelezen heeft, dan sluiten we daarbij aan. En daar denk ik niet lang over na, maar ik houd erop dat de Heer me dan daar maar in geleid heeft. Er zijn altijd andere mensen die veel makkelijker kunnen bepalen wat ze zullen doen of laten dan ik. Dus ik sluit me daarbij aan bij de gang van zaken. En ik beschouw dat als leiding. En in de praktijk functioneert het in ieder geval naar tevredenheid. Daar gaat het maar om. Ik zou ook niet weten hoe het anders moest, eerlijk gezegd. Maar zo gebeurt dat. Dus op het moment dat het gebeuren moet, dan moet God het geven. En dat vertel ik nou zomaar zelf, maar je hebt natuurlijk een Bijbels voorbeeld van, waarbij de Heer tot zijn discipelen zegt, maak u niet bezorgd over wat u zeggen zult. Want ik zal u de woorden in die mond leggen. Maar eigenaardig is, dat moet ik er dan wel bij vertellen, dat de woorden die de Heer in de mond legt, kunnen alleen woorden zijn die hij neemt uit het hart van diezelfde gelovigen. En als ze niet in het hart zijn, komen ze niet in de mond. Jawel, ze kunnen wel in die mond komen, maar de Heer legt ze daar niet. Als de Heer woorden in de mond geeft, dan haalt hij ze eerst uit het hart van diezelfde gelovigen, wel te verstaan. Daarom is voorbereiding ook nodig als men spreekt over de Bijbelse of de geestelijke dingen. Opdat dat er ook inderdaad zou zijn. Ik bedoel niet voorbereiding een paar uur of een paar dagen van tevoren, maar voorbereiding in het algemeen. Iemand die de schrift niet kent, kan niet over de schrift praten. Dat is natuurlijk dwaasheid, dat is onmogelijk. Dus de gedachte, ik zal u het woord in de mond geven, is in het algemeen in onze dagen nog van toepassing. In die zin dat die woorden dan uit het hart genomen worden en in de mond gelegd worden. Dat is leiding Gods. Want woorden recht uit de hemel zomaar in de mond geeft God niet, want dan zou het profetie zijn. En de gave van profetie wordt al sinds eeuwen niet meer gegeven. Al niet meer sinds 1 Korinthe 13 en 14. Dus zo doet hij dit. Dus kan het alleen nog maar zijn, of uit het hart, of rechtstreeks van de schriften. Maar in de praktijk gaat het zo dat het eerst uit de schrift in het hart komt en dan via het hart naar de mond. En dat is wat de Heer doet. En daarvan is sprake, daarin is duidelijk sprake van leiding. Dat is ook wat je schriftuurlijk kunt aantonen. Dat is ook de ervaring van velen die in ieder geval met het woord dienen. Maar leiding wat betreft de praktische levenswandel van de gelovigen is een tamelijk unieke zaak. En in de Bijbel niet of nauwelijks terug te vinden, omdat we in de Bijbel slechts vinden adviezen die gegeven worden aan de gelovigen. En die adviezen zouden volstrekt overbodig zijn als de Heer op het moment zelf leiding zou geven. Zeggen, nee jongen, nou moet je links of rechts. Ja, ik durf bijna geen voorbeelden te geven, anders denk je dat ik het ergens over heb. Maar dat, hè, dus ik wil me niks te binnen schieten wat ik nou een beetje redelijk verantwoorden kan. Maar er zijn heel wat dingen waarvan gelovigen dikwijls denken dat God daar rechtstreeks de hand in heeft. Dingen in het leven van de gelovigen. Terwijl we in de praktijk in de Bijbel vinden dat de Heer zelf, nou via de apostel dus en via de Nieuwtestamentische brieven, aanwijzingen geeft. Nou, hij zegt als je een sukkelstandig bent, zou je zo kunnen doen, je zou ook zo kunnen doen. Maar als je dit doet, gaat het die kant op. En als je dat doet, gaat het die kant op. En dan moet je zelf maar weten. Er worden dus adviezen gegeven, maar welke keuze je maakt, laat de Heer aan je over. Daar is niet sprake van leiding, in de zin van dat de Heer zegt, nou daar en nou daar. Integendeel, daar is sprake van richtlijnen die de Bijbel geeft. En die zegt, wie trouw doet goed, wie niet trouw doet beter. Er zijn weinig mensen die zich daar wat aan gelegen laten liggen. Maar goed. Je hoeft er niet persoonlijk op te vatten, want het is absoluut zo niet bedoeld. Maar dat zijn de adviezen. Nou, daar kan iedereen zo zijn conclusies uittrekken. En zo zijn er veel meer dingen. Maar de Heer adviseert, omdat hij het verder overlaat aan de gelovigen, die immers in de vrijheid staat en die de vrijheid heeft, want hij is in die vrijheid gesteld door Christus, die dus de vrijheid heeft om zijn leven, het leven van die oude mens, onder die naam die in de burgerlijke stand staat opgeschreven, om dat leven in te richten, te besteden zoals hij dat wil. En het belangrijkste advies wat de Heer geeft is dat we onze leden, onze lichamen dus zouden stellen tot een levend God welbehagelijk offerande. En als we dat doen, dat betekent dat wij in Gods geestelijk werk betrokken raken. En dat betekent ook dat hij ons daar in die waarheid, maar dat staat direct in verband met het woord, leidt. Als we dat willen. Maar zodra een mens, dan zal ik u eens wat zeggen. Ik ben van mening dat zodra een mens, een gelovige, een probleem heeft. Een praktisch probleem. En hij zoekt een Bijbels antwoord voor zijn problematiek. Dan ben ik ervan overtuigd dat hij daarin niet geleid wordt. En ik zal u zeggen waarom. Omdat het de verkeerde manier is om de Bijbel te benaderen. Je benadert God niet met je problemen. Zeg, Heer, ik heb je nou even nodig. Ik ben nou ergens tegenaan gehobbeld. En nou wil ik graag even weten wat ik ermee aan moet. Dacht je dat zo werkt? Moet goed luisteren naar wat ik zeg, hoor. Heer, ik heb je nu even nodig. Want ik loop nou tegen een probleem aan. Nood weer bidden. En dus bidden wij bij herhaling. En vragen de Heer, Heer, wat moet ik hiermee aan? Dan zijn we bloedserieus, hoor. Zo'n omstandigheid. Ongetwijfeld, wat dacht u dan? Probleem. En ik ben ervan overtuigd dat de Heer geen antwoord geeft, omdat dat niet de manier is waarop je een Heer benadert. Waarom niet? Omdat het niet gaat over ons leven of ons probleem, het gaat over zijn leven, zijn wil, zijn werk. De vraag moet niet zijn, wat wilt u met mij? De vraag is, wat wilt u? Zeg maar. En liefst dan voordat de problematiek zich voordoet. Wij worden geacht de wil des Heren te leren kennen. Niet zozeer voor ons leven. Ik heb zo'n hekel aan die zin erbij. De wil van God voor ons leven. Want in die zin kun je God weglaten. De wil voor ons leven. Hoe moet ik verder met mijn leven? Weet er niet meer raad? Heeft iemand nog een idee? We zitten met de handen in het haar. Nee, dit is de omgekeerde wereld. Dan spannen we God voor onze wagen, is eigenlijk dan de gedachte. Maar het dient andersom te zijn. We dienen tot God te naderen met de vragen die we hebben, niet over ons, maar over hem. Over zijn werk, over zijn schepping, over zijn heilswerk, over zijn Christus enzovoorts. En als we daarin geleid worden, als we daarin geïnteresseerd zijn, dan wil ik daar nog wat achteraan zeggen. Dan kon het ook nog wel eens wezen dat de Heer zich terwille van zijn werk via die gelovigen toch interesseert voor die oude mens. En dus voor het lichaam van die gelovigen. Maar dat is niet een doel, maar dat is een bijzaak. En daar kun je zeker niet zeker van zijn dat de Heer het doet. Want voor zover dat gebeurt is dat een uitzondering. En als ik het anders zou zeggen, dan zou ik een grote verzameling zeer oprechte christenen meteen de grond intrappen. Want hoeveel zijn er niet, en we worden van de week ook mee geconfronteerd, hoeveel oprechte gelovigen zijn er niet die inderdaad lichamelijk gehandicapt zijn, om wat voor oorzaak dan ook, die daarin dus ook naar menselijke maatstaven althans gehinderd worden om de Heer te dienen, want ze kunnen hun leden wel stellen tot een grote welbehagelijk offer, maar van die leden deugt niet zoveel. Die lichaamsdelen, hè? Weet je wel, die slappe pol. Nee, goed, dat gaat niet terug. Maar u begrijpt toch waar ik het over heb? Dacht u dat die mensen niet graag genezen zouden willen worden? Niet alleen voor hunzelf, maar ook om de Heer te dienen? We zijn er genoeg, hoor. En de Heer doet het niet. Waarom niet? Waarom niet? Omdat hij er geen belang bij heeft. Die gelovigen wel, maar de Heer zelf niet. Want de Heer wordt niet gediend met mensenhanden. Een mens kan God niet wat aanreiken. Er staat in Handelingen, uitgesproken door de apostel Paulus. God heeft van de mens niks nodig. En wat God wil met de gelovigen of met de gemeente in het algemeen, dat maakt hij zelf al uit. En waar het maar om gaat, is dat op een of andere wijze God verheerlijkt wordt in deze oude schepping en nog in dit oude lichaam van de gelovigen. En ik kan me toch heus voorstellen, dat is geen dooddoener hoor, maar ik kan me toch heus voorstellen dat het een overwinning van God is op de tegenstander en op de Satan, dat God geprezen wordt door niet een gezond lichaam, maar zelfs door een ziek lichaam. Dat is een nog veel grotere overwinning, eigenlijk. Daar kun je over praten wat je wil. Natuurlijk kan ik makkelijk praten onder deze omstandigheden. Gelukkig wel. Misschien zou ik het anders niet zo durven zeggen. Maar zo is het wel. Want waar het om gaat is dat wij wedergeboren zijn. Ik geloof dat ik dat in de loop van de week al gezegd heb. Dat wij wedergeboren zijn. Dat we opstandingsleven hebben ontvangen. Terwijl we nog in het oude lichaam zijn. Opdat dit oude lichaam, dus deze oude schepping, dienstbaar gemaakt zal worden aan de eeuwigheid. Op een of andere wijze dus zou bijdragen aan de verheerlijking van God. En God wordt geprezen als men zegt, de Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen. De naam des Heeren zijn geloofd. Want de Heer heeft gegeven, de naam des Heeren zijn geloofd. Dat is, nou ja, dat is makkelijk te begrijpen in vergelijking met de Heer heeft genomen, de naam des Heeren zijn geloofd. Zodat u ziet dat God lang niet altijd belang heeft, dan zeg ik het ook weer voorzichtig, maar dat God lang niet altijd belang heeft bij de welvaart in alle opzichten van de gelovigen. Maar je hebt er die varen wel en je hebt er die varen onwel of zoiets, hè? Ja.
Maar wordt in Romeinen 8:28, waar je vanmorgen over sprak, niet over
Gods leiding? Dat vers, ja. Daar staat, wat zoveel door de geest Gods geleid worden zijn zonen Gods. Is dat dat vers? Doet medewerken ten goede. Ja, maar dat is, dat is niet de leiding die wij onder die we onder het woord verstaan, zal ik maar zeggen. Kijk, in vers 14 van Romeinen 8 staat, zoveel als ze door de geest Gods geleid worden, die zijn zonen Gods, niet kinderen, maar zonen Gods. Dat lijkt me vanzelfsprekend, want de geest leidt waarin? In al de waarheid. Want daar hadden we het niet over, gingen we over geleid worden in ons dagelijks leven. Maar daar wordt hier niet over gesproken. En dan krijgen we daarnaast vers 28. En dat is heel goed dat die even aangehaald wordt. Want daar staat, wij weten dat degene, dat voor degene die God lief hebben, alle dingen medewerken ten goede. Namelijk voor degene die na zijn voornemen geroepen zijn. Dat betekent dat het dus geen actieve leiding is van God. Dat kun je gewoon uit het vers lezen, als je tenminste lezen kunt. Want er staat achterstevoren. Als je namelijk de Heer lief hebt, als je hem wil dienen, als je die wil wandelen waardig de roeping waarmee je geroepen bent, dan zal God de dingen die in je leven gebeuren gebruiken ten goede. Maar dat is wat ik zei. Ik heb het met andere woorden gezegd. Ik heb gezegd, als een gelovige de verkeerde kant op gaat, en hij wil echt de goede kant op, maar hij weet niet dat het de verkeerde kant is, zal God hem er ongetwijfeld van afhalen. Nee, ja, ik zeg niet meteen. Vroeg of later, weet ik niet. Hoe, dat weet ik niet, daar bemoei ik me ook helemaal niet mee. Maar dat gebeurt. En het kan zelfs zo zijn, dat hij hem die weg laat gaan. Dat was misschien niet de goede weg, maar het was de verkeerde weg. Maar dan kan zelfs die verkeerde weg ten goede gebruikt worden. Want daar staat er. Uiteraard, ten goede, naar het goede toe. Maar dat wil zeggen dat het naar dat doel geleid wordt. En dat doel is altijd de verheerlijking van Christus. En er zijn vele dingen die aan de verheerlijking van Christus kunnen bijdragen. En het is zelfs zo dat niet alleen het behoud van een zondaar bijdraagt aan de verheerlijking van Christus. Maar zelfs de veroordeling van een zondaar. Want dat staat in 2 Korinthe 2. Een lieflijke reuk van Christus in degene die behouden worden, zowel als in degene die verloren gaan. Want er zijn ook vaten ter ere en vaten ter onere. Zelfs de oneerbare dingen kunnen medegebruikt worden ten goede. Maar we hebben de garantie, God gebruikt alle dingen mede te werken, alle dingen ten goede voor degene die God lief hebben. Voor degene die God lief hebben, uiteraard. Nou, meer is er niet over te zeggen. Eigenlijk. Ik zeg dat natuurlijk min of meer om dan dat onderwerp mee te stoppen. Want ik zou het veel grondiger dan met iemand u spreken. Ik heb al gezegd, ik heb daar niet nu meer de gelegenheid voor. Maar in grote lijnen heb ik u dan in ieder geval toch gezegd hoe ik dan de dingen meen in de schriften te zien. En ik denk ook dat ze niet alleen overeenstemming zijn met mijn ervaring. Maar ook met de ervaring van de gelovigen in het algemeen. Alleen je moet oppassen, de termen worden verschillend gebruikt. Dat is het probleem. Je kunt natuurlijk zeggen, alle dingen werken mede ten goede, dus dan is het leiding. Het wordt dan toch geleid naar het goede doel. Dat kun je zo noemen. Maar dat is iets anders dan een actieve leiding door een gids die je zegt, nou moet je dit en nou moet je dat. En als je alle even naar links kijkt, dan ziet u rechts niks en dat soort dingen meer. Dat is wat de gids doet. Hè? Maar zo werkt het dus niet. Dat vind je niet in de schrift. Je vindt het Oude Testament bij hoge uitzondering zulke dingen, in het Nieuwe Testament bij nog hogere uitzondering, maar dat is bij de aanvang van onze bedeling en daarna vind je dat helemaal niet meer. En daarna kom je terecht bij de uitspraak, God laat ons maar wat aanmodderen. Dat is natuurlijk, als je het los uit een context zegt, niet correct, maar het betekent inderdaad dat als we in de modder zitten, dan is dat de oude mens en dat is God niet in eerste plaats belang bij. En verder hangt het van de bedoelingen van die mens af of de Heer eventueel wat aan zal doen of niet. En dan nog eventueel, want het kan best zijn dat dat gemodder ook door de Heer gebruikt wordt, want dat staat hier. Ja, en de belangrijke consequentie hiervan is dat we dus onder alle omstandigheden van het leven onze troost hebben. En weten dat als wij de Heer zoeken en hem lief hebben, alleen dan, dat dan toch al die dingen medewerken ten goede. En dan is het inderdaad een blijde boodschap. En als ik u zou zeggen, nee, maar de Heer wil u leiden, stap voor stap, elke stap die u zet, en wil zeggen waarheen die stap gezet moet worden, enzovoorts, dan sta ik je dingen te vertellen waarmee ik een groot deel van u persoonlijk beledig. Nou is dat niet zo erg natuurlijk op zich, want u bent al heel wat van me gewend, heb ik begrepen. Maar in ieder geval, dat kun je niet waarmaken, omdat het in strijd is met wat zo willen oprechte gelovigen dagelijks beleven. Zo gaat het niet. Een ander onderwerp wat hij meteen naast stond en waarop naar gevraagd werd, was het onderwerp van gebed. Heeft er direct mee te maken. Als de Heer elke stap zegt die we gaan moeten, hij zegt nou dit en nou dat. Waarom is het gebed dan zo'n probleem? Waarvoor zou je überhaupt bidden dan? Nee, vragend bidden. Daar heb ik het uiteraard over. Want je kunt zeggen, de Heer wil gebeden zijn, maar de Heer wil niet gebeden zijn om dingen die je gegeven heeft. Je moet de Heer niet bidden om leiding, terwijl je gelooft dat hij je elke stap voorzegt. Of dan zou het moeten zijn van, Heer, ik ben weer zover, ik ben weer aan de stap toe, waar gaan we nou heen? Dit is toch dwaasheid, mensen, dat werkt toch niet? Je kunt een mooie preek overhouden, misschien als ik goed mijn best doe, kan ik het ook, maar dat is niet Bijbelse waarheid. Wij moeten elke keer zelf besluiten welke kant wij op zullen gaan. En welke voet we vooruit zullen zetten. En of we iets al of niet zullen doen. En we dienen ons elke keer, als we serieus zijn, af te vragen, dienen wij de Heer mee of niet? En we zullen moeten toegeven, als we eerlijk zijn, dat we dat in de meeste gevallen niet weten. En als u dat niet hebt, dan weet u dus nu dat ik dat dus in de meeste gevallen niet weet. Toch? En dan modderen we dus maar wat aan en we danken de Heer dat hij gebruikt. En in ieder geval danken we de Heer dat hij ons leidt in de waarheid die wij zoeken. Want dat blijft voorop staan uiteraard. En al het andere wordt dan trouwens toch van veel minder belang. Maar hoe het ook zij, we dienen te beseffen dat onze interesse dan misschien uitgaat naar onze oude mens. Maar Gods interesse niet. Gods interesse gaat uit naar Christus. En als wij hem willen dienen, die Christus willen dienen, dan heeft God ook interesse voor ons en onze oude mens. En of hij daaraan wat zal veranderen, dat is nog maar zeer de vraag. Want hij maakt zoveel uit op welke wijze hij die oude mens gebruikt. Jawel. Jawel, maar binnen de grenzen die wij... laat ik het anders zeggen. Binnen die gevangenis waarin we ons bevinden. Ruimer niet. Jozef, hè, dan gaan we naar de typologie dus. Hè, want daar is typologie per slotverrekening voor. De illustratie. Jozef zorgde voor die lui die bij hem in de gevangenis zaten. Maar ze bleven wel in de gevangenis hoor. Binnen die grenzen. En daar leef ik bij. En onze gevangenis is natuurlijk in de eerste plaats in breed verband gewoon de gemeente als zodanig. Maar aan de andere kant zijn wij gebonden in ons lichaam. En het lichaam is inderdaad onze begrenzing. Dat is een heel normale aangelegenheid. Onder lichaam versta ik dan niet alleen een stuk vlees en botten. Maar dan versta ik gewoon de hele oude mens onder. Dat is onze begrenzing. Dat zijn dingen die we wel kunnen en die we niet kunnen. En of onze kunde veranderd zal worden, dat waag ik te betwijfelen bovendien. En dan sluit ik aan bij wat ik ook vanmorgen naar voren heb gebracht. Het is ongetwijfeld zo dat God verschillende gaven geeft aan de verschillende geloven, omdat zij verschillend zijn. Dus is het dan niet zo dat God hier een gave heeft en zegt, die zou ik aan die gelovige willen geven, maar die gelovige kan dat niet, dus zal ik hem eerst veranderen. Nee, moet ik het, ja. Er komt natuurlijk uit wat in mij leeft en dat vertel ik dan liever niet, hè. Maar de Heer wil iemand een gave geven om leraar te zijn en zegt, dat kan hij niet, want er is je te dom voor, ik geef wat meer intellect. Dacht u dat? Nee, dat is niet zo. Die gave krijgt hij gewoon niet. Hij krijgt een andere, die meer bij hem past. Dat is heel gewoon zo. En dan zie je maar weer, en dat komt ook overeen met Romeinen 12, koestert geen gedachte hoger dan die u voegen. Je bent wie je bent en de Heer weet daarmee te leven. We dienen er zelf mee te leven en we dienen tekortkomingen daarvan te ervaren. Te aanvaarden, dat doet de Heer ook en geeft dus advies en zegt, als je die kant op gaat, dan is dat ongeveer je voorland. Dan ga je die kant op, is dat ongeveer wat je verwachten mag. En verder moet je zelf maar kiezen. Want het mag wel. En de Heer stelt ons in de vrijheid. En Paulus zegt dan, alle dingen zijn ons geoorloofd. En er staat dan in de vrijheid waarmee Christus je vrijgemaakt heeft. En dan moet je niet weer aankomen met een leer die zegt dat God elke stap en elke beweging die je maakt, nou ja, bij wijze van spreken, dan bestuurt. Want dat is niet zo. En dus staat er, en dus daarom kan er ook alleen maar staan, wij weten dat voor degenen die God lief hebben, alle dingen medewerken ten goede. En wij troosten ons met de gedachte dat als wij denken of vinden dat we de Heer niet voldoende of niet goed genoeg gediend hebben, dan troosten we ons met de gedachte, wij hebben het niet beter gekund. Dat was mijn maat, dat was mijn begrenzing en daarmee uit. En dan zeggen we tot de Heer, niet Heer, geef u mij een hogere grens. Geef u mij meer vermogens, hè? Maar dan danken we de Heer voor het feit dat hij ons met onze beperkte capaciteiten en kwaliteiten toch de genade heeft gegeven om een plaats in te nemen in zijn werk. Zo zit dat. En alleen via die laatste gedachte heb je rust. En via de andere gedachte heeft niemand rust, want dan moet hij gaan zitten wachten op die zekerheid van nou moet ik hierheen en dan moet ik daarheen. En op het moment weet hij misschien dan heel zeker dat hij nou die kant op moet. Maar als hij dan die kant op gegaan is, blijkt het toch een fiasco te worden enzovoort. Dan krijg je dat verhaal, ook moet voorzichtig worden, maar dan krijg je dat verhaal natuurlijk van die man die jarenlang heeft zitten te wachten op een visum om naar, weet ik veel, een of ander zwart donker land te gaan om daar het evangelie te brengen. En toen dat er eindelijk was en hij wegging, was hij na 3 maanden terug, want hij bleek allergisch te zijn voor die insecten die zich daar bevonden, zodat het toen weer helemaal over was. Overal, ja werkelijk, dat is historisch hoor, ik verzin die dingen niet. Overal in Nederland brieven rond, waren 100% overtuigd van de wil van de Heer dat hij daar naartoe moest, maar hij kreeg geen visum. Dus bid stonden op dat de Heer een visum zou geven. He? Toch? Want het was de wil van de Heer, dat had de Heer duidelijk gemaakt. En toen kwam het visum, daar kun je de Heer voor danken dat hij toch alsnog, het was wel een beetje laat, maar ja, ambtelijke molens en zo, maar goed. Ja, dat denk ik dan ook. Ja, ik sta het nu te vertellen, dat is eigenlijk niet goed, misschien, of misschien ook wel, hè. Maar goed, ambtelijke molens draaien dan misschien langzaam, maar uit, dank u dat hij alsnog visum gegeven hebt. En na 3 maanden was de hele familie weer terug. Want het was onmogelijk vanwege gezondheid en natuurlijke aanleg om in dat land te verblijven. Nou, dat is maar 1 voorbeeld uit de vele hoor. Dat is dus niet zo. Dat werkt niet zo en het is ook volstrekt onbijbels. Mag dan een overeenstemming zijn met sommige prediking, maar het is onbijbels. Een mens of een gelovige dient op die manier God niet. God heeft ons vrijgemaakt en dan worden verondersteld onze leden hem ter beschikking te stellen, opdat wij zouden doen wat onze hand vindt om te doen. Daarom was ik er straks gebladerd naar Filippenzen 2, waar stond, werkt u zelfs zaligheid met vrezen en beven. Waarbij het volgende vers zegt, want het is God die in u werkt, beide het willen en het werken naar zijn welbehagen. Daar staat het woord leiding niet, maar het heeft er wel direct mee te maken natuurlijk. Want het gaat erom dat God ons geeft eerst de wil om iets te doen. Die komt dus niet uit onszelf, maar God geeft ons de wil eventueel om iets te doen. En geeft ons ook vervolgens, als hij die wil gegeven heeft om iets te doen, geeft hij ons uiteraard ook de mogelijkheid om dat te doen. Dat is de betekenis van, het is God die in u werkt, beide het willen en het werken, naar zijn welbehagen. En waar dat gebeurt, staat er, vers 14, doet alle dingen zonder murmureren en tegenspreken. Daar wordt niet gesproken over wacht op de wil van God. Komt veel meer overeen met de andere uitspraak. Doe wat uw hand vindt om te doen. Want ook achter die tekst zou je kunnen lezen, want het is God die in uw werk beide het willen en het werken naar zijn welbehagen. En als wij iets wel zouden willen, en we krijgen ook de kans, dan moet je niet met bezwaren komen, dan moet je nergens op wachten. Dan moet je dat met niemand overleggen, ook zo van zal ik dat nou eigenlijk wel doen of zal ik dat niet, dan moet je dat gewoon doen. Maar dan hebben we het wel over het werken van die werken, die goede werken die God voorbereid heeft, omdat wij daarin zouden wandelen uiteraard. We hebben het niet over louter ons particuliere leven. Dan hebben we het over de dienst aan de Heer uiteraard. Dat leven namelijk en die werken namelijk waarvoor men van Gods wegen loon dan wel een kroon of een troon zou ontvangen. Zie, het werkt dus toch wat anders. Van dingen die inwendig gebeuren. Zodat als iemand zegt dat hij geleid wordt, kun je nooit ontkennen dat het zo is. Maar hij, diezelfde die het zegt, kan het niet bijbels bewijzen. Hij kan het ook in wezen niet verantwoorden. Hij kan wel geloven dat het is, dat is een persoonlijke aangelegenheid. Dat zou best kunnen. Want God werkt met elke gelovige verschillend. Maar het is niet een bijbels principe dat het zo moet of dat God het zo doet. Integendeel, het bijbelse principe is dat wat men ook doet als gelovige, wat men ook doet en men wil de Heer dienen, dan zal de Heer daar ook door gediend worden. En dan zullen volgens de psalmist alle wegen, wegen des Heren blijken te zijn. Maar alleen als men die Heer wil dienen, want we hebben zo'n veelzijdig God. Zo'n inventief, zo'n creatief God die bij machten is inderdaad. Welke weg die wij ook gaan om de Heer te willen dienen, dat die welke weg wij ook gaan inderdaad leidt naar de juiste bestemming, namelijk ten goede. Maar als we slechts onze eigen eer zoeken, dan moet u niet denken dat er iets medewerkt ten goede. En als het voorspoedig gaat of niet, heeft daar niks mee te maken. Maar het leidt niet ten goede, omdat de Heer daarmee niet gediend wordt. Dat is de gedachte. Daarom staat er, het is God die in u werkt bij dat willen en het werken. En dan doet alle dingen zonder murmureren en tegenspreken. Opdat gij moogt onberispelijk en oprecht zijn. Kinderen God zijnde, onstraffelijk. Vreemd hè, dat er niet zo in staat. Of wel? Nou ja, ga er maar niet op in. Kinderen Gods zijnde onstraffelijk in het midden van een krom en verdraaid geslacht. Want het kromme en verdraaide geslacht houdt zich voor het eigen woord, het eigen initiatief, de eigen werken, de eigen ambitie, de eigen carrière of hoe het maar heten mag. Maar het de gelovige, het onberispelijke geslacht, zal ik maar zeggen, dat houdt zich voor, vers 16, het woord des levens. Dat is wat hier staat. En dat is wat wij doen met de Bijbel in onze hand, maar beter met het woord van God in ons hart. Wandelen wij dus in de wil de Heer te dienen, doend wat onze hand vindt om te doen, en wetend, want dat staat er, dat God alle dingen doet medewerken ten goede, daar namelijk waar wij hem lief hebben. En waar die dingen gedaan worden, inderdaad voor hem. Want het blijft zo dat zodra wij ons voor hem stellen, bewust, ik kan u aanbevelen dat bewust te doen, tegen de Heer te zeggen, hier ben ik Heer, hier stel ik mijn leven in uw handen, ik wil u dienen, dan is het de Heer die u de weg wijst daarin, in die dienst. Maar of u de weg wijst in uw particuliere leven, dat is een heel andere zaak. En dat is dingen goed uit elkaar te houden, want de ene is een weg van geestelijke dingen, de andere is blijf, is en blijft, hoe het ook geleid wordt, maar het is en blijft de weg van het vlees. Denkt u daar eens over na? In de komende nacht. Je kunt ook gewoon gaan slapen natuurlijk. En dan zullen we morgen verder nog over deze dingen spreken. En ook over waar het allemaal toe leidt. Wij zullen eerst de Heer danken. Trouwe Vader in de hemel, we zeggen u dank dat we uw geest hebben ontvangen. Die ons bekend maakt de dingen die ons van God geschonken zijn. Die ons leidt in al de waarheid. En we danken u, Vader, dat wij die wijsheid en die waarheid vroeg zoeken, dat we die ook daadwerkelijk vinden. Omdat dat in de eerste plaats uw wil is, dat wij behouden worden en tot kennis der waarheid komen. En we danken u, Vader, voor uw woord dat de waarheid is. Voor het onwankelbare woord en daarom de onwankelbare waarheid. Die ene waarheid ook, waaraan wij ons vast mogen houden en waarop wij mogen bouwen. Wij danken u, Vader, ook voor het voorrecht dat we ook dit woord vanavond mochten openen. En mochten zien wat uw woord ons zegt over onze positie ook nu als gelovigen die onderweg zijn naar die rijke toekomst. Onderweg naar de openbaring van de Zonen Gods. Wij danken u, Vader, voor het voorrecht dat u deze onnutte levens van nature, dat u die wilt gebruiken tot uw eer. En dat dit onnuttig vlees inderdaad mag fungeren als vaatwerk waarin de schat bewaard wordt. Wij danken u, Vader, dat u ons uw geest hebt gegeven. Uw geest waardoor onze bestemming inderdaad ligt bij u, waarheen wij ook onderweg zijn. Wij danken u, Vader, dat we dat mochten doen ook vanavond. We mochten bezighouden met onvergankelijke dingen en vragen u dan ook, wilt u zelf deze woorden aan onze harten zegenen? Wilt u zelf onze gedachten bepalen bij u en daarmee bij de inhoud van ons leven? Omdat we daadwerkelijk onszelf zouden stellen tot levende, heilige, Gode, welbehagelijke. offers, in alle nederigheid, in alle onderwerping aan uw woord, aan uw wil en aan het hoofd dat u ons in Christus geschonken hebt. Wees u zo met ons, ook in de komende nacht. Geeft u ons een goede nachtrust, omdat we inderdaad met een gezond lichaam en met gezonde gedachten, gezonde harten, u zouden dienen en eer geven vanuit ons hart en door ons mond. Amen.